Hallo en welkom bij aflevering 149 van de Erhoning Show, waar het draait om hoe je online meer resultaat boekt voor jouw bedrijf, hoe je als ondernemer online gebruikt voor meer klanten en omzet. Mijn naam is Erhoning en ik deel opgedane kennis, ervaringen en expertise. Mijn missie is het om slechte online resultaten van goede bedrijven de wereld uit te helpen. Vandaag het gesprek met Hans van Gent. Het gesprek wat al langer in de pen zat, maar nu eindelijk gebeurde. Hans is een man met vele talenten. Hij werkt als digital strategist bij de Oval Office in België. Daarnaast werkt hij aan een start-up, Inbound Rocket, waarmee ze kleine en middelgrote bedrijven helpen om beter gekwalificeerde leads te krijgen via de website. Naast zijn werk in de reclame en zijn start-up is hij mentor van start-up oprichters. Over klantontwikkeling en lean start-up principes te gebruiken voor branding en marketing. Recent werd hij genoemd als een van de top 20 content marketeers to follow door Small Business Trends. En hij weet ook hoe je moet programmeren. Zoals ik al zei, een man van veel talenten. We starten het gesprek met hoe hij van een IT-opleiding is doorgegroeid naar de reclamewereld en startomgeving. Hij vertelt uitgebreid hoe je ervoor zorgt dat je zichtbaar wordt met je bedrijf door content slim in te zetten. Hij legt uit hoe hij zijn content maakt en dit vaker gebruikt om nog meer zichtbaar te worden. En de grap die uitgroeide tot de grootste groep met founders over de wereld op Slack. Het was het gesprek waar ik meerdere dingen heb meegenomen om te gebruiken voor mijn eigen content. Ja, ik ben altijd blij als ik leer. En niet te vergeten zijn WordPress plugin Inbound Rocket die je moet installeren op jouw website. Veel plezier met de inzichten van Hans. Laten we beginnen.
Welkom in de Erno Hanning Show. De podcast waarin je alles leert over de online sales funnel. Met succesvolle ondernemers en experts, praktische tips en tools die je helpen voor meer resultaat online. Dan nu, jouw online sales funnel expert, Erno Hanning.
Ik werk aan een nieuw idee van een aantal andere podcastafleveringen, waarbij ik samen met jou naar de 11 winstoptimisatie elementen kijk van online en hoe je dat doet en wat je zou kunnen veranderen en verbeteren voor nog meer klanten via online. Ben jij geïnteresseerd in zo'n gesprek met mij dat we opnemen en uitzenden voor de podcast? Stuur me dan een berichtje op podcast@ernohanning.nl. Deze podcastaflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Skyberate. De laadtijd van mijn website was niet goed. Een laadtijd langer dan 2 seconden kost me al bezoekers en klanten. Na een degelijk onderzoek van verschillende hostingbedrijven kwam ik uit bij Skyberate. ErnoHanning.nl wordt nu gehost door deze partner, die gespecialiseerd is in hosting van WordPress-websites en Magento-webshops. Skyberate is de partner voor mij waar ik op dit moment heel blij van word. Ben jij op zoek naar een betere en vooral snellere hosting voor je website? Dat zich dan weer vertaalt in meer bezoekers en klanten? Kijk dan op ErnoHanning.nl/Skyberate. Skyberate, Skyberate. Dankjewel. Welkom Hans, welkom in de podcast, jouw eerste Nederlandse podcast. Je hebt al heel veel podcasts aan me, allemaal in het Engels. En nu zit je voor de eerste keer in Nederlands.
Ja, een hele nieuwe ervaring gaat dit worden. Gelukkig hoef ik niet te schrijven, want anders zat hij vol met DT-fouten waarschijnlijk.
Dat is niet erg, want die zie ik toch niet, dus dat maakt niet uit. we kennen elkaar online en dat kennis staat tussen coaches zeg maar al heel lang. We volgen elkaar al vrij lang, maar we hebben elkaar nog nooit ontmoet, volgens mij zelfs.
Nee, en, iedere keer naar het misgelopen.
Ja, precies. En nu hebben we... Ja, ik denk, ik moet echt een keer afspreken voor de podcast, want het lijkt me gaaf met je een keer gesprek te hebben. Zeker na, als ik bijvoorbeeld op je profielen kijk, dat jij zeg maar bij de 20 beste content marketeers had in de wereld. Nou, dan denk ik, ja, dan moet je toch een keer met hem gesproken hebben. Het jammer was natuurlijk
ik
dat...
Ik voel me zeer vreemd.
Ja, het jammer was natuurlijk dat de locatie, jij zit in Brussel, ik zit in Doetinchem, dat we niet snel genoeg op een korte termijn een locatie konden vinden waar we dat samen konden doen, waar we echt konden samenkomen. Want ik merk altijd, zo'n opname is nog mooier als je gewoon elkaar face-to-face ziet en nog iets mooi intenser contact en het gesprek altijd leuker van. Maar we doen het gewoon via Skype. Jij bent... In het kort ben je, zeg maar, heb je informatica gestudeerd en je bent nu zit als director bij de Oval Office of Digital.
Ja, is correct.
Dat is wel in één keer een hele grote stap. Hoe kom je eigenlijk, en ik wou bijna zeggen in godsnaam, maar hoe kom je van informatica naar marketing?
Ja, ik weet het. Ik ben ooit inderdaad... toen ik vrij jong was, dacht ik informatica, dat gaat het helemaal worden. Dat was een periode. Ik dacht dat is vrij technisch. Ik heb toen op een gegeven moment zelfs mijn middelbaar onderwijs, heb ik eindexamen ook Duits nog meegenomen in het pakket. Want dat was ook een vrij technische taal wereldwijd op dat moment. Technisch dus doorgegaan met informatica gaan studeren. En ik vond het allemaal wel heel mooi en heel interessant met alle technieken en nieuwe zaken die daarmee tevoorschijn kwamen. Maar aan de andere kant, dat echte diehard programmeren, dat merk ik eigenlijk toch wel dat niet 100% mijn ding was. En toen ben ik ook nadat ik klaar was met mijn informatica, ben ik ook eigenlijk doorgegaan met een master in bedrijfskunde. Alleen daar merkte ik dan op een gegeven moment ook wel weer dat eigenlijk zo'n masteropleiding bedrijfskunde, die stoomt je klaar voor een nummertje binnen Ernst & Young of een andere Capgemini of KPMG. En ik merkte ook eigenlijk dat ik daar ook niet 100% gelukkig van was. En toen, op een gegeven moment was ook nog eens een keer het geld op wat de Nederlandse overheid mij sponsorde. Dus toen dacht ik, nou, ik stop ook maar gewoon met die opleiding. Dus ik heb in ieder geval wel die informatica afgerond. Ik werkte toen bij een internetprovider in Amsterdam. Waar ik eigenlijk heel klein, 6-7 man. Ik had verschillende petten op. En ik kwam steeds meer via het opkomende social networks, zoals Twitter destijds, meer dan 10 jaar terug inmiddels al. Kwam ik in contact met interessante mensen die bezig waren met startups en met marketing. Mijn vriendin die werkte in de reclame ook. En ik weet nog wel, moest zij aan een opdracht werken voor een pitch en het lukte haar niet. En toen na een tijdje was ik het zat, toen heb ik de pitch uitgeschreven voor haar. En toen dacht ik van ja, het is eigenlijk best wel leuk werk en leuker wat ik doe. Alleen, mijn probleem eigenlijk toen was voornamelijk ook wel van, ja, luister, wie gaat mij aannemen? Ik heb geen relevante werkervaring, geen marketing of reclamestudie of whatever gedaan. Dus ja, wie trapt erin om mij aan te nemen? En toen ben ik eigenlijk gaan komt die informatica en de deductie die je daar leert, kwam toch wel een klein beetje tevoorschijn. Ik dacht van ja, als we nou naar bedrijven gaan kijken en we zien wat voor type profielen er eigenlijk in ieder bedrijf wel aanwezig zijn, waar je geen relevante marktkennis of echte bedrijfservaring in die sector voor te hebben, dan zijn er drie profielen wel te onderscheiden, waarvan één is de secretaresse of de deurvrouw, maar goed, deurman. Maar goed, daar valt niet echt carrière mee te halen. Het tweede ding zijn de schoonmakers, maar goed, ook daar valt niet echt veel carrière mee te halen. En het derde ding, dacht ik bij mezelf, dat zijn projectmanagers. Want eigenlijk is een projectmanager, no offense voor alle projectmanagers die zitten te luisteren, maar als je een goede projectmanager bent, de basis komt toch eigenlijk meestal gewoon neer op een to-do's opvolgen en mensen aansturen. En het is leuk als je wat relevante marktkennis hebt, dat je er ook nog een woordje over kan praten. Maar het is geen strikte noodzakelijkheid om te kunnen starten als projectmanager. En zo ben ik eigenlijk de reclame ingerold en vanaf daar steeds verder en verder heb ik mezelf gewoon bewezen dat ik wel de kennis had, ondanks dat ik niet de opleiding had en dat ik wel de drive had om meer te kunnen. En zo ben ik uitgegroeid eigenlijk tot inmiddels wel een paar grote reclamebureaus waar ik hier voor gezeten heb. Ogilvy, Havas, waar ik ook verantwoordelijk voor het digitaal departement. En nu bij een speler in België, die sinds september vorig jaar ook in Nederland zit. Waar ik verantwoordelijk ben, de Over Office, waar ik verantwoordelijk ben voor de digitale business en zorgen dat het eigenlijk digitaal en intern hier veel meer op de kaart komt. Het is meer een traditioneel bureau die heel goed is in traditionele communicatie, heel goed in eventcommunicatie, is een beetje hun kracht ook, maar nog vrij weinig deed op het gebied van digital. En ja, ik ben ze daarmee aan het ondersteunen en aan het zorgen dat het meer in het DNA van het bedrijf komt.
Hey, je zegt drie functies, hè? Ik kan in ieder geval één ander bedenken, waarvan je ook niet zo heel veel hoeft te weten. Directeur.
Nou ja, die moeten in theorie natuurlijk wel, hè, dat zijn degenen die de onderneming starten, dus die moeten in ieder geval wel genoeg marktkennis hebben om zichzelf, in ieder geval in de beginjaren, zichzelf te verkopen. Yeah. Er zijn natuurlijk een directeur hebt die op een later tijdstip, hè, de boel overneemt, maar een founding CEO, die moet toch wel echt natuurlijk de marktkennis in huis hebben.
Ja, eens. Hey, want Ik heb bij een stork gewerkt bijvoorbeeld. En daar heb je allemaal van die werkmaatschappijen. En daar hebben ze bij elke werkmaatschappij een directeur. Nou, daar hoeft de directeur, die is geen founding partner. Dus, en die kan gewoon binnenstappen met een bedrijfskundige opleiding zoals jij hebt gedaan. En ook dan niet eens afgerond. Dus, ja. dus ik zie daar nog mogelijkheden. Ik zie nog kansen. Want als je nog anders wilt, dan kan er dan nog.
Ja, uiteindelijk weet je, dat is ook een onderdeel van de hele reclame natuurlijk. Hè? Je moet jezelf weten te verkopen, net zoals je de producten moet weten te verkopen.
Ja. Precies. Hey, maar, je hebt ook een bepaalde, ik wil zeggen, overinteresse op start-ups. Hoe komt dat dan zo, die start-up dan bij jou terecht dan?
Ja, dat ook een beetje uit diezelfde tijd is dat rustig aan beginnen te groeien. Ik heb vrienden in Nederland zitten ook die de mogelijkheid hadden om een onderneming te starten tijdens een studie. En vanuit die optiek konden doorrollen. Alleen bij mij heb ik ooit de cruciale fout gemaakt om een woning te kopen in Nederland. En zodoende zit je toch met een enorm pak hogere vaste lasten, of in ieder geval consequente vaste lasten, waardoor rigoureus uit het niets in één keer te zeggen, luister, hè, ik ga met mijn eigen onderneming starten, fulltime, en ik ga daarmee aan de slag, is dan toch wat lastiger. Dus eigenlijk uiteindelijk ben ik wel, ik zie ook wel, denk ik, hè, heel veel startende ondernemers, die zitten ook eigenlijk wel gewoon hebben problemen om klanten te krijgen. Als je geen klanten hebt, dan heb je geen onderneming. Want op een gegeven moment is toch die geldkraan op. En mijn ervaring vanuit reclame kwam dan toch ook wel van pas om daarmee bezig te zijn. En ik vond het altijd wel heel inspirerend. En ik denk ook dat als je kijkt naar startende ondernemingen, ik denk dat er heel veel start-ups zijn waar grote bedrijven van kunnen leren. En dan hoeft dat niet meteen te betekenen dat je een start-up overneemt of dat een start-up meteen een grote onderneming kan wegsnoepen. Maar een concreet voorbeeld, een paar jaar terug kwam Tinder natuurlijk op de markt. En toen op een gegeven moment heb ik, toen het net een beetje begon door te drongen, heb ik Tinder ook gewoon gepitcht naar Randstad toe als zijnde tool om werknemers te vinden. Dat je gewoon jobs hebt die je naar links en naar rechts kan.
Maar als ik het dus goed begrijp, dan is jouw eigen woning een blok aan je been geweest om voor jezelf te beginnen.
Toen destijds, ja zeker. Ja.
Heb je nu nog de neiging om voor jezelf te beginnen?
Ja, maar inmiddels ben ik ook papa, dus ik ga van de ene naar de andere blok aan de been. Het is wel een veel aangenamer blok aan de been. Dus ik ben wel bezig nu. Ik heb ook wel een eigen onderneming samen met iemand in de US, waar ik druk mee bezig ben. Maar dat doe ik eigenlijk voornamelijk toch wel met een soort safe net in de avonturen en in het weekend. Ik heb niet zo heel veel slaap nodig.
Want hoeveel slaap heb je nodig per nacht ongeveer?
5-6 uur of zo red ik het in theorie wel mee. Ik heb jaren terug heb ik, toen was ik ook, ik doe behalve dit, ik vind startups heel inspirerend om mee om te gaan. Ik word gevraagd ook als mentor voor startup weekends. Een paar jaar terug heb ik naast mij, toen ik nog niet met deze onderneming was gestart in mijn avonturen, toen ben ik de director van Europa, in Europa geweest van de startup bus, wat mij heel veel tijd heeft gekost.
Wat is de startup bus?
Startup Bus is een initiatief wat uit de US komt en mensen solliciteren daar eigenlijk voor een plaatsje aan boord van een bus. We hebben daar drie type mensen hebben aan boord van de bus zitten. Ongeveer 50% programmeurs, developers. Ongeveer 25% designers. En ongeveer 5% de sollicitatieprocedure zijn doorgekomen. Zodra de bussen beginnen, die starten allemaal op hetzelfde tijdstip met rijden. En zodra die beginnen te rijden, gaan de deelnemers één voor één daarvoor in de bus om een idee te pitchen. De beste ideeën komen dan rustig aan daarboven. Daar worden groepjes omheen gevormd. En die hebben vanaf het moment dat de bus begint te rijden, tot het moment dat de bus op de centrale eindbestemming aankomt, 72 uur de tijd om eigenlijk een bedrijf vanuit nul uit op te bouwen, te lanceren, het product dus af te hebben, te lanceren en hun eerste klanten binnen te halen. En dan uiteindelijk is daar een pitchcompetitie aan het einde en dan kunnen mensen kunnen een plekje op een grote conferentie op het podium winnen om daar een bedrijf echt naar de wereld te lanceren. En toen ik dat een paar jaar terug, toen ik dus verantwoordelijk was voor de editie in Europa, toen met 7 bussen uiteindelijk. 2 uit Engeland, eentje uit Frankrijk, eentje uit Estonia, eentje uit Griekenland, Duitsland en Italië. Zijn dat dan genoeg dan, volgens mij wel. En toen, ik heb zo'n slaaptracker ook, en toen kwam ik er wel een persoonlijk record gezet. Toen heb ik in 7 nachten op rij, heb ik gemiddeld 1,5 uur geslapen per nacht.
Verschrikkelijk.
Ja, dat was echt wel, de kortste periode, over de langste periode die ik ooit geslapen heb al lang.
En is het nu, heb je nu ervaring nu, je zoon die is nu een jaar oud, ja, dat het nog erger kan, of viel het achteraf dan daarin juist mee?
Nee, weet je, ik ben bij deze mijn excuses aan mijn vriendin. ook al spreekt ze geen Nederlands, komt uit Frankrijk, maar als ik slaap, dan slaap ik. dus ik kan klaar wakker zijn en dan besluiten van luister, ik ga nu slapen, ik doe mijn ogen dicht en dan ben ik weg en dan lig ik toch wel in een soort coma. Dus er waren wel regelmatig dagen in de begintijd dat mijn zoontje nog niet heel de dag doorsliep, dat ik 's ochtends wel eens wakker werd en zei, en heeft hij heel de nacht doorgeslapen? En dan zei hij, nee, ik ben 3 keer wakker geworden, alsjeblieft.
ja. Nu heb jij... Je bent begonnen met IT en je kwam erachter dat programmeren toch niet echt je ding is. Ik had iets vergelijkbaars. Tenminste, niet helemaal. Ik heb een theoretische gedaan en daarin zaten ook best wel veel programmeeropdrachten en klussen in. En ook programmeren van chips en dat soort dingen. En ik had op een bepaald moment dat ik het programmeren zo leuk vond, dat ik dacht van, dit moet ik geen werk maken, want dan betekent dat ik echt dit dag en nacht ga doen. En dat is niet wat ik wil. Want ik werkte toen bijvoorbeeld in de vakantie bij een bedrijfje en dan ging tussenmiddag ging ik naar huis om te eten. En dat was gewoon 3 kwartier wat ik had. En dan ging ik nog snel even een paar codes veranderen en opnieuw compileren en dan deed hij het weer niet. En dan zat ik dus tijdens het werk na te denken wat ik dan nog wat er misschien mis was. En dan kwam ik thuis en dan ging dat. Ik werd echt gek van mezelf. Maar dat had jij dus niet.
Nee, dat had ik niet. Nee. Maar het voordeel wat ik nu wel heb, ook omdat ik die achtergrond heb. En ik doe nog steeds wel, inderdaad ook even voor mijn eigen start-up programmeer ik ook nog wel lichtelijk. Ook al heb door mijn co-founder het die-hard programmeerwerk. Is dat ik wel makkelijk zodoende... ook tijdens, als stratege binnen de onderneming hier, binnen die Oval Office hier, als ik bezig ben met een oefening voor een klant, dan door mijn technische achtergrond kan ik wel heel makkelijk ook de haalbaarheid van de gekheid van mijn idee toetsen, zeg maar zelf, zonder dat ik ook in meetings met klanten, zonder dat ik dan direct hoef te zeggen, luister, oh chef, dat is een goede vraag, die moet ik even intern terugstellen, kom ik later bij je terug of zo, weet je wel. Ik merkte bijvoorbeeld ook wel dat toen ik destijds als projectmanager was begonnen, dat er op een gegeven moment, toen was er binnen die onderneming, was er een programmeur en die zat een paar uur, had hij echt problemen om een ding op te lossen. En ik zei van, joh, na de lunch zei ik van, joh, en progressie gemaakt deze morgen, waar zijn we nu? De vraag van de projectmanager of alles nogal volgens de deadline gaat. En ja, ik heb problemen hiermee, ik zit wel aan daar vast. En toen zei ik tegen hem, ja, maar als je nou dit en dit en je doet het dan zo, dan is het probleem toch opgelost. En toen keek hij ook naar me met zo'n blik van, ja, maar hè? Ja, je hebt gelijk, zoals ik er zo snel over nadenk, maar hoe weet je dat?
Ja. En,
dat geeft af en toe wel mooie reacties ook dan.
Nee, ik merk zelf altijd dat het helpt in mijn communicatie, dat je met iemand die in mijn geval websites programmeert, en in jouw geval zo'n plugin programmeert, en die zijn vaak wat toch nog weer iets technischer ingesteld als ze al langer doen. En een bepaalde eigen manier van denken hebben en taalgebruik. En de klant heeft dat totaal niet en die snapt dat ook niet. En dus daar merk ik ook wel dat het makkelijk is om daar tussenin te zitten. Omdat je eigenlijk beide kanten wel redelijk begrijpt.
Inderdaad, en dan ben jij eigenlijk de vertaler van de klant naar het ding. En, en daar gaan ook heel veel projectmanagers en dergelijke, en toch die met programmeurs moeten werken, kunnen daar toch wel redelijk de mis mee ingaan als ze zelf die taal ook niet goed beheersen. Want dan kunnen ze geen goede briefing maken en dan gaat er uiteindelijk iets opgeleverd worden en zeggen, ja, maar dat had ik niet in gedachten. Ja, maar dat is wel wat je mij verteld had.
Ja.
Dat geeft ook, maar ook gewoon dat je niet voor ieder klein dingetje direct een programmeur hoeft in te schakelen. Als jij voor jouw klant een Facebook pixel moet implementeren op de website om de tracking van zijn advertenties te kunnen doen, hoef je niet direct een programmeur in te schakelen, want je kan dat zelf al doen. Wat natuurlijk ook wel een hoop scheelt.
Ja, ja, helemaal eens. Jij, je komt uit Dordrecht oorspronkelijk.
Ja.
Oorspronkelijk, nou ja, daar ben je geboren en opgegroeid.
Ja.
Maar je woont nu in Brussel.
Ja, mijn vriendin komt uit Frankrijk. En dan is Brussel precies een soort van in het midden. Ja, ik heb altijd de opmerking dan hoe goed mijn Frans is.
Precies, dat was dan de volgende vraag. Want in Brussel spreken ze natuurlijk Frans en geen Nederlands.
Ja, maar mijn Frans is nog steeds redelijk non-existent. In de zin dat ik heb ooit 2 jaar Frans gehad op middelbaar onderwijs. En daarna kon ik ermee doorgaan met zo'n vakkenpakketkeuze. En toen heb ik gezegd, alsjeblieft niet.
Ja,
ik ga nooit van mijn leven Frans spreken. Stik erin met die taal. En zodoende communiceer ik dus ook alles in het Engels met mijn vriendin. En wordt mijn zoontje 3-talig opgevoed ook.
En is het, want bij de Oval Office, wat is daar dan voertaal?
Dit is dan wel echt een redelijk Vlaams bureau. Dus okay. Ik denk dat 70-80% van de werknemers hier Nederlandstalig zijn. Het bureau waar ik hiervoor zat, was echt een Frans originebureau. Ik denk dat daar 70-80% Franstalig was.
Oh, wow.
Daar was het allemaal in het Engels communiceren. En dat levert voor mij nu ook wel af en toe een klein beetje een aanpassing ding op. Hè. Ik zei dus straks, dus het is raar om een podcast in het Nederlands te doen. Of je zei het tijdens de intro. En ik merk het nu ook hier. Als ik slides moet maken, dan is mijn voor een presentatie, dan is mijn natuurlijke reactie om dat in het Engels te doen. Ook omdat ik buiten mijn werkzaamheden hier ook altijd met veel internationale mensen ook wel werk, in mijn andere werkzaamheden. Die doet echt alles in het Engels. En als ik dan nu slides maak in het Engels en die moeten gepresenteerd worden, ik zeg maar iets aan een subonderdeel van de Vlaamse overheid. En dan voelen die mensen zich toch wel gepikeerd dat het niet in het Nederlands op de slide staat. Ook al is het verhaal eromheen in het Nederlands en de slides alleen in het Engels. Ja, wordt dan toch wel een beetje raar gekeken af en toe.
Je bent begonnen met Engels dus vooral te communiceren. En op je eigen site, daar schrijf je ook in het Engels. Je plugin is natuurlijk ook voor een groot deel in Engels.
Ja.
Laat ik het anders vragen. Wat is volgens jou een van de belangrijkste redenen dat jij genoemd wordt in je lijst dat je de meest invloedrijke mensen die je moet volgen op het gebied van content marketing?
Ik was zelf enorm verbaasd in eerste instantie ook dat ik in de lijst stond. Ik zag een keer meer traffic komen en ik vroeg me af waarom. Ik denk dat om goed te kunnen zijn in content marketing is consistentie een belangrijke. Mensen weten wanneer ze content kunnen verwachten. Dus op vaste tijdstippen proberen te publiceren per week. Ook wat ik zelf toch wel, je ziet heel vaak zie je ondernemingen die beginnen met content marketing. En na een tijdje verandert hun website niet meer eigenlijk dan een verregelde status update. We hebben een nieuwe stagiair, een nieuwe medewerker, een nieuwe klant, succeszaken. En content marketing voor mij is echt gewoon, je hebt een product of dienstverlening, dat is jouw onderneming. En content marketing is niets meer dan eigenlijk precies hetzelfde probleem proberen op te lossen dan jouw product of dienstverlening doet. Alleen dan door middel van content. En of dat nou geschreven woord is, of whatever. Maar je probeert hetzelfde probleem op te lossen. En als je problemen weet op te lossen, als je mensen weet te inspireren daardoor en dan zorgt er dus ook voor dat mensen je content gaan delen en doen. En dat moet je natuurlijk, dat wordt niet zomaar. Ik denk dat helemaal als je als onderneming start, een beetje het Pareto-principe, je 20% van de tijd zodra je start produceer je eigenlijk je content. Ook al doe je daar misschien zelfs een hele dag over om eens artikel te schrijven. Maar 80% van je tijd moet je eigenlijk spenderen aan de promotie. En dat zorgt ervoor dat je dus, wat heel veel mensen doen natuurlijk, is op het moment dat ze een artikel publiceren, dan delen ze het op een Twitter-feed, een nieuw artikel. Maar er zijn zoveel mensen op Twitter, dat het eigenlijk, als ik nu niet direct op Twitter kijk, dan kan jij het nu gepost hebben, maar dan heb ik het hele artikel niet gezien. Dus dat zorgt er ook voor dat je eigenlijk je artikel, zodra je hem post, dat je hem 4 uur later nog een keertje post, met een andere titel. En dan 8 uur later nog een keertje, waarmee je dan een andere visual pakt uit het Twitterbericht. Tenminste bij het Twitterbericht plaats. En zorgen dus dat je in de eyeballs, in de gedachtegoed van mensen komt. Omdat je continu aanwezig bent. En er zijn ook tools die je daarmee helpen. Je hebt bijvoorbeeld een start-up uit Engeland, die heet Q. Daar kan je voor een klein bedrag kan je daar zorgen dat je content makkelijker gedeeld wordt met mensen. En ik denk dat dat gewoon geholpen heeft. Plus inmiddels, ik ben ook begonnen eigenlijk met een Slack-groep. Zijn we een tijd terug begonnen waar ik heel veel internationale grote content producers heb leren kennen. Die echt goede influencers zijn en die delen dan ook mijn content doordat ik ze ook ken en dat ik ook met hun samenwerk. En dan word ik gevraagd van expert roundups om daar eens in te schrijven. En dat zorgt allemaal voor extra gezichtsvelden op mij, waardoor ik wellicht in die lijst terecht te komen.
Oké, nu heb ik weer twee vragen hieruit. Want Q, die start-up, hoe vind ik die mensen?
Dat is eigenlijk, ik weet niet, gebruik jij Buffer? Buffer hadden op een gegeven moment op de telefoon hadden die zo'n dingetje met content suggesties. Waar je een soort Tinder doorheen kon swipen en content suggesties om te zorgen dat jij inderdaad zorgde dat jij genoeg content had in jouw feed om te blijven share, dat je inderdaad interessante dingen had. En je hebt dus daar zijn ze op een gegeven moment mee gestopt met Buffer. En toen zijn twee bekende, tenminste ik heb ze nog nooit in het echt ontmoet, maar via het internet ken ik ze. Mensen uit de UK zijn gestart eigenlijk toen dat gestopt werd. Luister, we vinden dat super interessant, we vinden dat heel handig. We gaan dat eigenlijk bouwen als startup. En dat heet Q, dat is Q en dan met drie U'tjes. Q-U-U-U.co. En daar kan je een account aan maken en daar krijg je content suggesties voor in jouw tweet feed, voor in jouw Facebook feed, deelt het dus naar je Buffer toe. Dus als startende onderneming kan je op die manier toch ook wel, je kan verschillende categorieën kiezen, dus je kan op die manier krijg je content voorgeschoteld die je kan delen met je volgers die interessant zijn binnen jouw categorie. Dus dat helpt jou om te zorgen dat met content curatie, om te zorgen dat je altijd interessante content kan delen. Maar de business kant van hun is ook een ander, dat heet Q Promote. En daar kan jij voor een klein bedrag, moet even kijken wat de precieze prijs is daar. Vanaf $40 per maand kan je daar eigenlijk artikelen submitten bij hun. Die worden wel gecureerd. Dus als je artikel waardeloos is, dan laat ze hem niet door. Maar dan vervolgens, als die wel goed is, dan komt die dus beschikbaar voor die lijst aan de voorkant van de mensen die dus content suggesties nodig hebben om te delen met het netwerk.
Oh, wauw. Maak je gebruik zelf gebruik van Q dan?
Ik ben een van de Q promoters, zoals het ook heet. Dus ze hebben mij destijds in het begin gevraagd om advies. En ik help ze af en toe en ik maak er af en toe wel gebruik van.
Ja, ja. En die Slack groep, dat is gewoon een groep op Slack. Dus Slack, het programma wat, als je het niet kent, zal even zorgen dat de link in de show notes staat. Maar ja. Die Slack groep, ben je zelf gestart of ben je ervoor uitgenodigd?
Ja, deze specifieke groep ben ik voor uitgenodigd, maar het komt eigenlijk door een gefaald experimentje, wat we hadden binnen een andere Slack groep. Wij organiseerden samen met vrienden uit Rotterdam, organiseerden wij een weekend waar we mensen hielpen met workshops om te leren een onderneming te starten. En we hadden eigenlijk een interne Slack groep met 8 man waarin we zaken bediscussieerden voor zo'n weekend. En toen op een gegeven moment had een van ons het idee van, hey, misschien willen founders wereldwijd elkaar wel helpen. En dat zou dan, theorie was dat vroeger, hè, een community of een forum op internet. En toen dacht ik, ja maar luister, hè, we gaan niet heel veel geld en tijd besteden om zoiets te bouwen. Want misschien is het idee wel leuk, maar misschien zit er ook wel helemaal niemand op te wachten. Dus dat zou allemaal zonder geld zijn. En toen dachten we bij onszelf, misschien moeten we die chatgroep gewoon opengooien. En dat is toen een beetje uit de hand gelopen. In die zin dat we de chatgroep open hadden gegooid met een formulier waarin mensen motivatie moesten aangeven waarom ze potentieel erin zouden zitten. Want dachten we wel een klein beetje een drempel dat er niet zomaar mensen komen die vervolgens nooit wat doen. En dat is toen op de website Product Hunt, misschien ook onbekend voor sommige mensen, maar Product Hunt is een website natuurlijk waar nieuwe producten gelanceerd worden en aangekondigd. Toen hebben we die daar gelanceerd, dat ging daar redelijk goed. En toen hadden we binnen 3 dagen nadat wij het formulier online hadden gegooid, hadden we iets van 800-900 motivaties om door te lezen. En toen dachten we, ja luister, dit is leuk, worden ze ook te veel werk. Daar hebben we allemaal geen zin in.
Ja, precies. Dat kan me voorstellen.
Dus toen dacht ik, weet je wat, als je nou erbij wil zijn en we willen dat jouw motivatie als eerste lezen, dan kan je een klein bedrag betalen. maar toen ging iedereen betalen, dus dat had ze gewoon nog niet op. En toen dachten we, weet je wat, toen dat kleine bedrag doen we iets hoger nog, maar toen bleef iedereen ook nog betalen. En uiteindelijk hebben we het maar gewoon vaste prik voor iedereen gemaakt. Luister, als je erbij wil komen, is volgens mij $25 of zo inmiddels. En dan kom je erbij. Dat doen we vervolgens wel in een stichting waarmee we lokale ondernemers in de omgeving van Rotterdam wel helpen. Maar dat is toen een beetje uit de hand gelopen. Te doen is dat in één keer de grootste start-up founder Slack community wereldwijd geworden met ongeveer 6.000-7.000 man erin of zo. En daar kwamen dan vervolgens contact uit voort, omdat ik dat beheerde. En zodoende word je dan uitgenodigd voor andere Slack-groepen ook. En begint dat. Weet je, eigenlijk is heel veel business en heel veel dingen is ook gewoon een soort halve karma natuurlijk. Gewoon. Als jij gewoon mensen helpt en onbaatzuchtig gewoon mensen wil helpen, dan komt er op een gegeven moment wel weer iets moois uit voort.
Dat snap ik. Hoeveel uur werk je eigenlijk met Oval Office in de week?
Contractueel, dat is heel raar in België, daar ben ik pas achter gekomen. Ik dacht 40, maar contractueel is 38.
Oh ja. Want als ik zo luister wat je allemaal niet doet, dan denk ik, wanneer doe je al die andere dingen? Want dat is de 40 uur die er zeg maar, tussen valt als je niet slaapt.
Ja, en natuurlijk ook nog wel tijd voor mijn gezin.
Ja, dat klinkt dan bijna niet meer, zeg maar. Dat kan niet veel meer overblijven als je er zo werkt. Ja. Is er voor jou veel verschil tussen de directors zijn bij Oval Office en ondernemer zijn?
Om heel te zijn, dit is een van de eerste reclamebureaus waar ik, reclamebureau is misschien een beetje een beladen term, of misschien wel een term die misschien aan de andere kant heel veel mensen snappen wel, maar het is een van de eerste bureaus waar ik een heel erg familiair gevoel heb. De reclamewereld is, heel veel mensen hebben misschien ooit Multilul gezien van Jiske Vet en denken dat het altijd grappige rollen is en niemand die echt werkt. Maar uiteindelijk is de reclamewereld best wel een harde wereld, hard werken en heel veel mensen die echt wel voor met alleen voornamelijk hunzelf bezig zijn. En als je een collega, als jij om 6 uur naar huis zou gaan en je ziet een collega nog bezig, dan wordt er bijna automatisch gezegd, hey, prettige avond, ik zie je morgen, in plaats van dat er gezegd wordt, hey, waar ben je mee bezig, kan ik je nog even helpen, anders dat je ook naar huis kan. En die Oval Office is echt een heel anders wat dat betreft, dat is een heel familiair bedrijf, waar mensen wel gewoon zeggen, hey, ik zie dat je nog bezig bent, kan ik je even helpen met iets. Dus dat vind ik wel een hele fijne ervaring.
Ik herinner mijn eerste werkgever, een Amerikaans bedrijf, One for All, Universal Electronics, die, als je daar om 6 uur wegging, zei ze, hey, halve dagen werken.
Ja, die opmerking maak ik hier ook af en toe nog wel eens. Volgens mij is dat een meer Nederlandse uitspraak dan dat een Vlaamse uitspraak is. Want soms met zulke soort opmerkingen of andere opmerkingen hebben we er af en toe wel eens naar gekeken. Maar ja, dat is echt weer typisch Nederlands of zo.
Ja, het was echt een Amerikaans bedrijf. En ik werkte met de collega's in Anaheim, dus Los Angeles. Dus het is een 9 uur tijdsverschil. Dus tegen de tijd dat ik om 6 uur naar huis ging, dan was ik om 1 uur of 7 thuis, want ik werkte in Enschede en woonde in Doetinchem. En dan begon de rest van de werkdag, zeg maar, want dan ging ik communiceren met de projectmanager in Los Angeles. Dus het hield eigenlijk bijna nooit op dat ik naar bed ging en de volgende ochtend weer in de auto zat naar Enschede.
Ja, en dan is het een beetje normaal met Nederlandse collega's zat te praten.
Ja, precies. Jij schrijft enorm veel. Je schrijft, zoals je zegt al, consistentie speelt een belangrijke rol. En je vertelde toen voor we het praten dat je gemiddeld een artikel per week schrijft. En heb je een vaste dag en een vaste tijd waarop je dat publiceert?
Ik probeer eigenlijk aan te houden dat ik woensdags of donderdags publiceer.
Ja, dus niet super strak.
Nee. Het is ook gewoon voor mezelf. Het is gewoon zo'n streak die je niet wilt doorbreken. Ik merk wel als je de blog waar ik van Inbound Rocket waar ik op schrijf natuurlijk is de content die daar gepubliceerd wordt is wel heel behulpzaam en het lost een probleem op, maar het is wel redelijk algemene marketing in die zin. En daardoor trekt het dus ook echt wel veel verkeer van mensen die echt gewoon geïnspireerd worden en gaan doen. En vervolgens krijg ik dus ook best wel regelmatig, ik denk dat ik tegenwoordig wel 3 of 4 aanvragen makkelijk per week, misschien soms wel meer, krijg van mensen die gastartikelen willen schrijven bij mij op de website. Wat dan vervolgens mij weer wat ademruimte geeft om een keertje een week niet te schrijven. Of een keer veel dieper te gaan in een stuk. Zo heb ik vorig jaar op een gegeven moment een stuk gepubliceerd. Dat was uiteindelijk bleek dat ik bleef maar schrijven. Het was over een social media strategie als onderneming moet opbouwen. En vanaf nul. En dat was uiteindelijk 5.000-6.000 woorden. Toen dacht ik van hoeveel is dat dan in ouderwetse A4'tjes als je dat zou gaan printen en wil. Dat bleek dan iets van 20-25 A4 te zijn of zo. Voor één artikel.
Ja.
En die ik dan vervolgens dan wel weer ook. Hè, het repurposen van content is heel belangrijk. Ook als je echt. Als je met zo min mogelijk moeite zoveel mogelijk wil doen. Is het hergebruiken van content heel aantrekkelijk. Dus in dit geval heb ik daar dan een professionele opmaak op laten maken. En als e-book als lead magnet gelanceerd ook. Nadat de post online stond. Maar je kan ook natuurlijk, als je verder denkt, ik heb ook nog ik ben enorm fan van podcast, van audio consumeren tijdens de autorij. Ik heb geen zin om naar de radio, soms een gelach op de radio te luisteren, ik wil dingen leren, als ik toch in de auto zit. En Anchor, een nieuw social network, wat vorig jaar enorm is gaan groeien, is wat dat betreft heel interessant, ook waarmee je heel simpel podcasts kan maken. Dus ik heb er ook wel mee gaan experimenteren, door dan eigenlijk blogpost op te nemen als audio, en dan als simpele podcast te lanceren via Anchor, kijken hoe dat werkt. En zo zijn er zat manieren te bedenken hoe je eigenlijk één stuk content op 20 manieren kan hergebruiken. En waardoor het in één keer lijkt alsof je superveel doet, maar je bent gewoon slim bezig.
Maar een gemiddeld artikel van jou, hoe lang is dat?
Tussen de 2.000 en 3.000 woorden.
Ja, dat is voor de meeste mensen gewoon absurd veel. Hè? De meeste mensen, als ik tegen hun zeg, ik denk dat een artikel ongeveer 400 woorden, dat zou je toch minstens moeten produceren voor een artikel. En dat vinden ze al dramatisch lang. Dus dat is voor veel mensen. En het, ook veel gehoord is, ja, weet je, de mensen lezen toch niet. Dus waarom zou ik zo'n lang artikel moeten schrijven?
Ja, nee. In die zin, je hebt een, ik was er zelf ook al van verbaasd hoor, dat ik überhaupt zulke soort lange artikelen kon schrijven. Toen ik mijn bachelor-scriptie ooit moest schrijven, toen ben ik 3 maanden bezig geweest voor 60 à 4. En nu schrijf ik zo'nzelfde ding in 2 weken bij te spreken. het is gewoon een ding wat je. Kijk, de grootste angst voor heel veel mensen met schrijven is het publiceerknopje. En dat is meer, hè, zodra ik op dat publiceerknopje druk, dan ziet heel de wereld het en dan kan ik potentieel onderuit gaan als een fraudeur of whatever. Terwijl het helemaal niet zo is. Ik denk een van de grootste lessen ook wel die ik ooit eens van iemand heb gehoord over het internet en content marketing. En die wat dat betreft mij toen ook wel geholpen heeft om de angst voor het publiceerknopje weg te halen. Is dat je eigenlijk het internet moet zien als een middelbare school of als een universiteit. En toen jij voor het eerst op de middelbare school op de universiteit kwam, jij wist helemaal niks. Jij wist niet waar het toilet was als je naar het toilet moest. Je wist niet welke docent je waarvoor moest hebben. Je wist überhaupt niet waar en welk lokaal een bepaalde les werd gegeven. Maar na 3-4 jaar op op de universiteit of op het middelbaar onderwijs te zitten, weet jij alles. Hè? Het is heel veel gesneden koek voor jou. En ook voor alle mensen in jouw directe omgeving. Dus voor heel veel mensen is het ook zo van, ja luister, ik kan wel een artikeltje schrijven over hoe je je hond moet trimmen. Maar ja, ik weet dat en alle mensen in mijn omgeving weten dat. Dus waarom zou ik dat überhaupt doen en waarom zou ik op dat publiceerknopje drukken? Want ja, weet je, niemand zit erop te wachten. Maar het internet is eigenlijk net zoals die lichting die ieder jaar op zo'n universiteit of zo'n middelbaar onderwijs binnenkomt. Alleen gebeurt dat iedere dag. Iedere dag zijn er mensen die het internet opkomen die dat niet weten. En die wel op zoek zijn naar zo'n antwoord en die wel potentieel jouw content daarmee kan helpen. En als je dat voor jezelf die klik maakt, dan is dat publiceerknopje drukken is veel makkelijker. En als je dat dan gaat doen, hè, in het begin, dan komt er ook inderdaad niemand op af. En vandaar ook die content distributie, zorgen dat je het verspreidt. dat, om te zorgen dat die eerste mensen binnenkomen, is daar enorm belangrijk voor.
Mm-hmm. Ja, ik weet dat dat een van de eerste uitspraken die ik hoorde ook van... ben ik natuurlijk zijn naam kwijt nu. Maar dat was in ieder geval de persoon waar ik het voor de eerste keer van hoorde. Dat hij zei 20% content productie en 80% verspreiding. En het heeft mij wel, zeg maar, de ogen geopend. Alleen ik heb het nooit echt gedaan. Ik ben nog steeds echt vooral van de productie. En ik ga ervan uit dat het grootste deel van de content die ik verspreid, dat die vanzelf verder komt via de zoekmachine en dat soort dingen allemaal. En ik zou het gewoon in principe, zou ik veel meer bereik nog kunnen krijgen door juist wel die 80% van de tijd aan de content verspreiding te besteden.
En ook als je verder kijkt, kan het je ook helpen. Jij zegt van heel veel ondernemers vinden het lastig om 400-500 woorden neer te zetten. Maar aan de andere kant, dat is Brian Dean, uit mijn hoofd gezegd. Die heeft de techniek, de skyscraper techniek ooit uitgedacht.
Ja.
En dat houdt er, zeg maar, in het kort gezegd in als je de reden waarom iedereen naar die hoge toren in Dubai gaat, is omdat het gewoon de hoogste toren ter wereld is. En daardoor is het super interessant en willen mensen erheen. En als je zo, als je kijkt, heb je bijvoorbeeld tools als ahrefs.com en bussumo.com, waarin je het steekwoorden kan ingeven en je ziet de meest gedeelde content rondom die steekwoorden. En je ziet daar bijvoorbeeld een artikel staan met de 10 beste manieren om, laten we voorbeeld van de net aannemen, om je hond te trimmen.
Ja.
En je ziet dat heel vaak gedeeld is. De skyscraper techniek zegt dan eigenlijk, weet je wat, maak het nog 10 keer beter. Maak geen 10 beste tips, maar maak de 100 beste tips of de 200 beste tips. Zorg er gewoon voor, je hebt dan al een onderwerp, je moet alleen zorgen dus dat je genoeg tips dan krijgt. Maar je hebt dan een richting om te schrijven en dan vervolgens ben jij dus in één keer, steek je met kop en schouders boven het meest gedeelde artikel in deze space uit. En vervolgens kan je diezelfde tool, die Bussumo HRS, die kan je gebruiken om de websites te achterhalen die linken naar het originele artikel van 10, waar 10 beste tips op staan. En wat je dan vervolgens doet met een outreach, is jij stuurt via het contactformulier van die website, stuur je mailtjes naar die eigenaren van die website en zegt, luister, jij hebt in dit artikel op je website, heb jij gelinkt naar de 10 beste dingen? En ik vind het een fantastisch mooi artikel, ik ben helemaal begaan met het ding. Ik ben zelfs zo begaan dat ik er nog 90 bij heb. Weet je? Dus mijn artikel is eigenlijk 10 keer beter naar het artikel waar jij nu naartoe heb gelinkt vanuit die post. Zou je het niet interessant vinden om in mijn artikel daar te plaatsen in plaats van het artikel wat er nu staat? En met die outreach kan je dus in één keer ook heel goed gaan zorgen dat er heel veel websites in één keer naar jouw artikel gaan linken. En want ze hebben al gelinkt ze linken al zo vaak naar de 10 beste tips. Dus eigenlijk willen hun natuurlijk liever linken naar de 100 beste tips als dat artikel veel beter is. En zodoende kan je in één keer heel veel links terugkrijgen naar je website, waardoor je ook heel goed stijgt in de rankings.
Het enige lastige wat ik hier vind is, ik schrijf zelf in het Nederlands. Al mijn klanten schrijven in het Nederlands. En daar is het allemaal net iets lastiger voor. Hè? Dus als je dit in het Engels doet, dan zijn er tools die je heel goed kunt gebruiken. Maar in het Nederlands is het allemaal net een stuk lastiger. Daar zijn niet veel van dat soort tools en je moet dan echt heel veel zelf bezoeken.
Ja.
Of heb je daar ook nog een oplossing voor?
Ik maak dus eigenlijk vrij weinig gebruik van het Nederlands. Ik zou zeggen, je zou misschien via zoekresultaten gewoon via Google gaan kijken en pagina's scrapen of zo, en kijken welke meest gebruikt is. Maar ik zou niet echt een Nederlandse tool direct weten.
Dat heb ik ook, dat probleem. Nu, als jij zo'n artikel schrijft van zo'n 2000, 3000 woorden, hoe lang doe je daar ongeveer over?
Ik doe het dus in mijn vrije tijd. ik spendeer daar meestal gemiddeld gezien 2 avonden doe ik daarover.
10 uur?
Dus laten we zeggen 8 uur ongeveer.
8 uur. Dus 8 uur, dat is 20%, hè?
Ja.
En dus dan spendeer je dus 32 uur aan een promotie.
Ja. Want ik heb... je begint, ik denk wat een heel goed ding is, wat heel veel mensen natuurlijk ook onderschatten, is het je begint sowieso altijd met iedere content met het identificeren wie is je doelgroep. En als je goed weet wie je doelgroep is, dan weet je ook goed waar je doelgroep zich bevindt op het internet. En bijvoorbeeld in welke Facebookgroepen, of welke LinkedIn-groepen, of welke hashtags ze gebruiken op een Twitter en dergelijke. En als je dat, als je die oefening ooit goed gemaakt hebt, af en toe natuurlijk wel even bekijken om te kijken of het nog up-to-date is. Dan heb je makkelijk een lijst die je gewoon kan afwerken voor jezelf. Luister, ik heb een artikel gepubliceerd, dus moet ik deze groepen op Facebook bezoeken. En daar schrijf ik een kort intro stukje en dan link ik naar mijn artikel. Ik deel het op mijn Facebookpagina, ik deel het op mijn Twitter account, ik deel het op mijn LinkedIn, ik deel het op mijn, ik deel het in LinkedIn groepen. De online communities, hè, er zijn bijvoorbeeld, dat is wel allemaal Engelstalig ook, maar je hebt bijvoorbeeld een community voor inbound marketeers, inbound.org, wat ooit door HubSpot is opgestart ook, growthhackers.com, hè, dat zijn groepen, communities waar mensen rondhangen die dus over dit onderwerp geïnteresseerd zijn. Maar zo zijn er voor iedere niche zijn er wel verzamelwebsites te vinden. En als je eenmaal de oefening voor jezelf gemaakt hebt en je hebt gewoon een Google Sheet of een Excel-lijst waarin je al die linkjes hebt staan, dan is het vrij makkelijk om die promotie wel te doen, want je gaat gewoon van boven naar beneden, ga je de lijst af.
Dus dat is eigenlijk ook de manier die jij jezelf hanteert om op een vaste manier op elke keer dezelfde platform met jouw laatste bericht te promoten.
Ja, en dan schrijf je, ieder platform heeft natuurlijk wel zijn eigen dingen, dus je schrijft een paar verschillende intro teksten of manieren om mensen te doen, om mensen te bereiken en dan vervolgens plaats je daar.
Nu heb jij inbound rocket, ik zocht het woord. Ja. De inbound rocket, dat is ja, je ziet het als een bedrijf.
Ja en nee, we zijn op dit moment een professionaliseringsslag aan het maken. We zijn gewoon, ik ben ooit begonnen met de gedachte, luister, ik wil mensen helpen. En dat is het allerfijnste wat er is. Maar wel met de gedachte om er toch wel ooit geld mee te gaan verdienen. Alleen gaat de ontwikkeling, mijn co-founder doet het ook in zijn avontuur en zijn vrije tijd. Dus gaat de ontwikkeling toch wat langzamer dan wij beide hadden gehoopt. Maar er gaat inderdaad wel een premium versie met extra mogelijkheden en zoveel zaken gaat er wel aankomen dat we daar inderdaad geld mee moeten gaan verdienen en uiteindelijk inderdaad ook echt wel zorgen dat het een echte onderneming wat dat betreft wordt, dat we er potentieel beide van zouden kunnen gaan leven.
En als je dan kijkt naar alle content die je produceert op die site, op dat blog van Inbound Rocket, is dat uiteindelijk dus de doelstelling om daar dan echt een bedrijf van te maken? Is dat ook dat gebleken van het begin dat je zo'n strategie erbij had?
De strategie in eerste instantie inderdaad, hè, is gebruikers te krijgen. Ik ben begonnen, wat heel veel ondernemers meestal ook verkeerd doen, is dat ze pas beginnen na te denken over een marketingstrategie en zulke soort zaken op het moment dat het product af is. Maar dan ben je eigenlijk al veel te laat. Vanaf het moment dat je de eerste regel code gaat schrijven, of op het moment dat je de eerste keer je producent van whatever gaat benaderen, vanaf dat moment moet je eigenlijk al bezig zijn met je marketing. Dus ik ben, voordat het product gelanceerd was, ben ik al begonnen met het opbouwen van de expertise, op het tonen van de expertise binnen het domein, het opbouwen van een e-mail nieuwsbrief die erbij hoort, om te zorgen dat op het moment dat het product gelanceerd werd voor de eerste keer, dat we inderdaad al direct een doelpubliek hadden om aan te spreken.
Hoeveel mensen zitten in die lijst?
Ongeveer 2000 op dit moment.
En hoeveel bezoekers heb je ongeveer gemiddeld per maand, zeg maar?
Volgens mij is het iets meer dan de 10.000 of zo, 15.000.
Mm-hmm.
Zoiets.
Hoe vaak stuur je een e-mail naar die lijst?
Eén keer per week.
Oké, als er een nieuw artikel is.
Ja. Dat is dan een intro rondom het artikel. En een gerelateerde growth hack die mensen direct kunnen toepassen.
Maar je deelt dan niet het hele artikel, dat je stuurt mensen naar de website?
Ja, zeker, ja.
Waarom doe je dat?
Goeie. Omdat ik toch omdat op de website natuurlijk toch uiteindelijk ook deelmogelijkheden zijn dat het weer verder doorgedeeld kan worden op het moment dat ze het interessant vinden. Omdat daar natuurlijk ook wel call to actions aanwezig zijn. Er zijn ook mensen die op de nieuwslijst zitten, maar de plugin nog niet gebruiken, om die dan toch te gaan converteren naar gebruikers.
Mm-hmm. Kun je iets vertellen over wat die plugin doet? Want je hebt er straks al gelegd dat je iets een site had in het begin. Leg maar gewoon even uit.
Ja, dus eigenlijk...
Ofwel, promote gewoon je product, zodat mensen die een website hebben dat gaan installeren. Dat is eigenlijk mijn doelstelling hier.
Oké, super. Nee, maar wat het dus in het kort gezegd op neerkomt, is iedere bezoeker die op jouw website komt, die beginnen wij met tracken. Dus op het moment dat jij voor het eerst een website bezoekt, dan wordt er in de backend wordt een profiel opgebouwd, persoon X. Hè. Op dat moment weten we überhaupt niet wie je bent, maar we zien dat er een nieuwe bezoeker komt. En die nieuwe bezoeker bezoekt dit artikel. En vervolgens komt die persoon na 2 dagen weer terug en die bekijkt een ander artikel. Die komt na 3 weken terug, die bekijkt een informatiepagina. En uiteindelijk...
Dat doe je met cookies die je bij hem op de computer installeert?
Ja, dat kan op 2 manieren. Dat kan of met cookies. Maar cookies zijn natuurlijk wel ook potentieel weer. Hè? Verwijder alle cookies uit je browser en dan ben je weg. Om dat te ondervangen is er ook een andere techniek die heet Evercookie. De naam doet al een klein beetje vermoeden dat het inderdaad een cookie is die je eigenlijk niet heel goed kan verwijderen. Omdat het een cookie is die op 20 verschillende manieren ongeveer op je harde schijf wordt weggeplaatst. Dat is ook een optie die mensen kunnen gebruiken als trackingmogelijkheid. Dat is dus een PNG-afbeelding waar een hash in zit, een stukje flash cache, allerlei verschillende manieren. Dat zelfs al zou jij je cookies deleten uit je browser, dat er dan vervolgens nog wel iets ergens op je harde schijf staat waarmee we toch de sessie weer op kunnen bouwen op het moment dat je terugkomt.
Heeft dit nog enige betrekking op de nieuwe afspraken rondom privacy van mensen?
Ja, dat moet je natuurlijk wel gewoon in je privacy policy op je website, moet je dat kenbaar geven dat je mensen trackt. En wat dat betreft geven mensen de mogelijkheid om te kiezen, hè, of gewoon cookies of de meer uitgebreide mogelijkheid. Maar vervolgens is dan de website eigenaar zelf om te zeggen natuurlijk met de cookie melding van luister, we tracken jou. Ja, okay. In België zal het misschien wat anders zijn met de recente uitspraak rondom Facebook die geen Facebook pixels meer op bedrijven en website mogen plaatsen en zulke soort zaken, maar daar kunnen wij in principe geen... dat is voor de website eigenaar zelf om daar een mededeling over te doen naar zijn...
Nee, maar ik heb het liever gewoon dan duidelijk... Als je overweegt om met jullie plugin te gaan werken, wat denk ik heel slim is, dat je dat even moet meenemen.
Ja, nee, zeker. Dus, en dan bouwen we dus eigenlijk bouwen wij dus een ander nieuw profiel op. Daar is nog helemaal niks zichtbaar van in de backend van WordPress. Tot het moment dat jij ergens een formuliertje invult. En dat kan, hè, een heel veel gebruikte plugins van WordPress, Contact Form 7, Gravity Form, zulke soort zaken zijn. Maar dat kan ook een van de extra mogelijkheden, dat is het tweede onderdeel eigenlijk van de plugin zijn, zeg maar, zijn met formulieren en mogelijkheden die wij aanbieden. En zodra jij dus dan het formulier invult, dan wordt er gezegd, luister, we hebben een nieuw geconverteerde lead op je website, die persoon is Enno Hanink, ja, en Enno bezocht deze pagina, las dat artikel, bezocht deze pagina weer, dan vervolgens kan je dus in plaats van de standaard cold email die jij zou sturen naar de nieuwe lead die op je website zit, heb je dus in één keer een veel beter beeld van die bezoeker en kan je hem een veel gerichtere, warme e-mail sturen, waardoor de kans op een verkoop in één keer veel hoger kan worden natuurlijk.
Dus in principe, zoals ik het vertaal, je krijgt een beeld van iemand wat iemand bij je bezocht heeft. Dus dan zou je een soort interesse kunnen afleiden. En op basis daarvan stuur je hem gewoon handmatig een e-mail om warm dat gesprek aan te gaan met de gegevens die je van die persoon hebt ontvangen.
Ja, dat is in de basis inderdaad dat de plugin. En dan daarnaast zitten er zogeheten power-ups binnen het plugin systeem, waarmee we functionaliteit kunnen uitbreiden. Zoals bijvoorbeeld iemand... laat zijn e-mailadres achter op een formulier op pagina X. En dat houdt in dat die persoon een lead is. Dus die worden dan gesynchroniseerd naar Mailchimp, naar een campaign monitor, naar een Aweber. Om daar dan automatisch in een bepaalde e-maillijst te komen. En dan kan je daar natuurlijk ook eventueel zelf nog wel binnen die software automatische triggers aan hangen. Dat er dan ook een automatische e-mail gestuurd kan worden. Dat is 1 categorie power-ups. Dat zijn die synchronisaties naar de e-mail tools. Een andere categorie zijn power-ups om te zorgen dat mensen kan ook converteren op je website. Dat zijn van die slide-inboxes met een contactformulier en zulke soort zaken. En een derde categorie met power-ups waar we aan bezig zijn, zijn mogelijkheden dat mensen je content kunnen delen. Ja, dus dat er ook meer mensen naar je website kunnen komen die dan vervolgens weer voor meer leads kunnen zorgen.
Klinkt super. Op dit moment gebruik ik zelf ActiveCampaign als e-mail provider, maar ook omdat die dus heel veel gegevens van mensen verzamelt die je website bezoeken en op dat moment ook dus bepaalde dingen kunt starten en kunt naar voren kunt brengen. En dat vind ik ook super interessant. Maar ik heb het nog niet getest, jullie plugin, dus ik wil het beslist gaan doen. Dus dat klinkt heel erg gaaf. Hoe kunnen mensen jou het beste bereiken? Want we raken aan de tijd, want we hebben zo nog een volgende afspraak en daar wil ik niet overheen gaan. Dus niet, ik heb nog een heleboel vragen voor je, maar het gaat gewoon niet meer lukken. Daar maken we een keer een nieuwe afspraak voor.
Heel goed.
En dan gaan we elkaar wel live ontmoeten.
Zeker.
Hoe kunnen mensen jou het beste bereiken?
E-mail. De mensen die een onderneming starten, die kan je meestal benaderen op voornaam het domeinnaam. Dus hans@inboundrocket.com. Heel simpel. Handige tip voor mensen ook die op zoek zijn naar e-mailadressen van mensen. De founders hebben meestal gewoon de voornaam. Apenstaartje domeinnaam. En anders via Twitter @JC van Gent. En eigenlijk ieder ander sociaal netwerk zo'n beetje. Dus mijn username 9 van de 10 keer ook. Mijn volledige naam, die in mijn initiaal plus mijn volledige naam uit mijn paspoort, JC van Gent.
Ja, ik ga die zeker delen in de show notes. Ik heb nog 2 vragen voor je. Want die vind ik wel interessant. Dus als jij het gewoon binnen tijd kan houden, dan kunnen we netjes aan en 2 vragen die heb ik geleend van Timothy Ferris. Dat zal ik je meegeven. Het eerste is, welk boek heb jij het meeste weggegeven of heeft het meest impact op je leven gehad?
Trust Me, I'm Lying. Van Ryan Holiday. Trust Me, I'm Lying. Confessions of a Media Manipulator. Wat echt een hele duistere wereld geeft over hoe je de media kan manipuleren om te zorgen dat er meer over je geschreven wordt. Een heel klein voorbeeld. Ik probeer het binnen tijd te houden, maar een klein voorbeeld daarin is, hij moest op een gegeven moment een indie film promoten. Geen budget. Toen heeft hij een spuitbus gepakt, is naar een klein dorpje stad gereden, heeft zo'n filmposter beklad met een spuitbus, heeft een Instagram-account aangemaakt, een foto geplaatst, heeft een Gmail-account aangemaakt, een e-mailtje gestuurd met een link naar die foto, naar de lokale krant. Luister, er is iets mis met die film. Kijk, er staat een protestleus op die poster. Vervolgens, die lokale krant die zoekt ook altijd content om te publiceren. Dus die, zonder echte fact-checking, publiceren die. Vervolgens een nieuw Gmail-account aangemaakt. Een iets grotere krant gemeld. Kijk, deze lokale krant die schrijft hierover. En zo verder en zo verder. En binnen 24 uur was het op CNN. En had hij dus eigenlijk voor weinig geld had hij heel veel promotie.
Ryan Holiday, die volg ik zelf ook. Ik heb dat boek overigens nog niet gelezen, maar wel zijn latere boeken. En ik vind dat hij fantastisch schrijft. Dus ik volg hem graag met zijn schrijfstijl.
Ja, zeker dit boek lezen ook. Erg interessant.
Ja, ik weet het. Het is al een paar keer gezet en ik moet het echt nog oppakken. Wat is een fout die je hebt gemaakt, die grootste fout die je hebt gemaakt in je verleden, die later eigenlijk een heel groot succes bleek?
Ja, ik denk dat dat aannames aan zich altijd de potentie hebben om fout te gaan. En de aanname die, dus zoals ik straks zei, de aanname denk ik met die Slack-groep, dat er potentieel niemand op zat te wachten, maar misschien toch ook wel, dat die dus vervolgens fout bleek te zijn en dat we nu de grootste Slack-community wereldwijd hebben met 7000 man.
Cool, super. Hans, ik dank je hartelijk. Ik hoop dat jij, die nu luistert, denkt van, ik wil echt met die plugin aan de slag, want dan kan ik eindelijk eens zien wie op mijn website komt, want die grote onbekende bezoeker die website komt, daar heb je helemaal niks aan, je wilt gewoon duidelijkheid wie dat is. Deze tool, die gaat je echt helpen om dat veel beter inzicht te krijgen. Inbound Rocket, en zoek Hans op en download de plugin en ga testen. Dankjewel, cool. Hans.
Dankjewel voor de tijd ook. En ik vond het super om een keer een podcast te doen in het Nederlands.
Ja. Ik vond het fijn dat je er was.
Tot binnenkort dan wellicht voor de vervolggesprek.
Yes. Dat was het gave gesprek met Hans. Je vindt de namen en links die we noemen in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar ernohanning.nl/show149. Vond je dit een gave aflevering? Heb je ervan genoten? Heb je er iets van geleerd? Vond je Henk echt, dacht, nou, daar heb ik iets van geleerd? Doe dan een plusje, een okeetje op deze aflevering. En wil je nu elke keer deze aflevering ontvangen in je, op je telefoon? Zoek jouw podcast app op je telefoon, oftewel op bijvoorbeeld de Apple Podcast app of de SoundCloud app of nou, welke app dan ook waarop jij je podcast luistert. Zoek de Erno Hanning Show op en abonneer. Dan laat je mij echt zien, ik vind het gaaf. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze aflevering of over de show? Wil je een keer in deze show? Stuur me dan een berichtje naar podcast@ernohanning.nl en ik hoor graag van jou. Dankjewel voor het luisteren. Ik vind het super gaaf dat je luistert tot aan het einde. En tot de volgende.
Dankjewel voor het luisteren naar de Erno Hanning Show op ernohanning.nl.